Inderdaad bijzonder om hier op Oudejaarsdag te mogen spreken. Laatste kans dit jaar. En tegenstelling tot wat Adriaan noemde, was ik van huis uit wel gewend om Oudejaarsdiensten mee te maken. Vaak door de week. En als kind maakte dat ook wel een bepaalde indruk. Het had altijd wel een impact, omdat je... Ik ben ook even aan het knoeien tegelijkertijd. Sorry met mijn computer. Het wilde vanmorgen even niet zoals dat ik dat wilde. Maar ik wil wel graag even wat zien. Ja, die presentatie. Ja, hij doet het. En ja, op die oudejaarsdiensten, dat maakte altijd een bepaalde indruk... het was iets melancholisch soms, iets gedragends. Er werd altijd teruggekeken en er werd met ernst gepreekt over dat de tijd kort was. En nou, dat je dan wel goed moest opletten van dat je tijd goed besteedt. En ja, dan sprak de dominee over tel je dagen. En dan dacht ik, ja, ik tel eigenlijk de vissen die ik dit jaar gevangen heb. Dus dat was eigenlijk meer mijn belevingswereld als kleine jongen, totdat een keer op oudejaarsavond de predikant sprak. En waar heb jij dit jaar strijd gevoerd in je geloof? Wat was jouw strijd? Waar ben je aangevallen in je geloof? En ik dacht, of heb je geen geloof? Want dan kan het ook niet aangevallen worden. En dat was wel iets, dat is denk ik 30 jaar geleden, wat mij bijgebleven is. En wat naar mij ook hielp in een zoektocht van, hé, hoe kan dat als de dingen van God zo serieus zijn, dat soort buiten mij omgaat. Want dat gevoel had ik, van er gebeuren hele belangrijke dingen, maar die gaan buiten mij om. Daar heb ik dus geen deel aan en dat wilde ik ergens wel. En dat leidde naar een zoektocht. En dat was dus een oudejaarspreek die impact had op mijn leven. Die verandering bracht in mijn leven. En dat is denk ik ook mooi voor een oudejaarsdienst, dat je je bewust maakt. Dat het je bewust maakt. Hoe was het afgelopen jaar? Dat het ook bewust maakt van waar sta ik nu? Dat het ook een bepaalde bewustwording is van, hey, waar gaan we naartoe? Waar ga ik naartoe? Waar gaan we met elkaar heen? Vragen die in de huidige wereld heel actueel zijn met alles wat er om ons heen gebeurt. De brandhaarden in de wereld, de verschrikkelijke beelden die we op televisie te zien krijgen. Van waar gaan we als het ware ook heen? En misschien stel je ook wel de vraag, waar is God in dit geheel? Nou, ik hoop daar vanmorgen iets meer over te zeggen. Maar allereerst, als je heel veel terugkijkt naar wat er is geweest of wat je kwijtgeraakt bent. Ik ben bijvoorbeeld afgelopen jaar mijn werk kwijtgeraakt. Maar anderen zijn misschien gezondheid kwijtgeraakt of zijn geliefde kwijtgeraakt. Dan kan het zijn dat je veel aandacht geeft aan wat er was. Of misschien heb je wel hele mooie dingen. Dat hadden wij een jaar geleden, toen ging onze dochter trouwen. Die is afgelopen augustus getrouwd. En dan heb je aan het begin van het jaar dat je daar al als het ware naartoe gaat leven. Of andere mooie levensgebeurtenissen. Of bepaalde dingen die, ja, waar je naar uitkijkt of waar je misschien wel tegenop ziet. Mijn moeder zag er bijvoorbeeld best wel tegenop. Weer een nieuw jaar. Want ze had gedacht dat ze, tenminste was het afgelopen jaar, dat ze zou sterven. Dat hadden de doktoren gezegd, van mevrouw, u overleeft dit niet. En ze is gezond genoeg geworden en ze is er nog steeds. Een jaar erbij gekregen, zomaar. Onverwacht. En zo kan iedereen in een verschillende situatie zitten. En ik bid dat het je ook troost geeft. Want Prediker 1, vers 9 en 10... die zegt, alles komt weer terug. En daar zit een mooie troost in. Daar zit een mooi geheim in. Een geheim van God. Want wat de schrijver van Prediker heeft gedaan, die heeft alles onderzocht wat hij op deze aarde kon doen. Hij heeft alles gedaan wat zijn hand maar kon vinden om te doen. En dan komt hij tot de conclusie, alles komt weer terug. Want wat er was, dat zal er ook altijd weer zijn. Dat kan heel somber klinken van, oh, weet je, van gaat weer gebeuren en nog een keer. Wij denken heel vaak ook in een rechte lijn, maar als alles terugkomt, wat er weer was, wat er ooit was, en dat wat weg is, dat weer terugkomt en weer zal zijn, geeft dat ook iets van een circulair denken in. En dat brengt ons heel dicht bij God, bij de eeuwigheid van God, want God die is van het begin tot het einde en hij is in het nu, alles tegelijkertijd. Dus komen we dicht bij het wonder van God. En Prediker 3, die beschrijft dat ook zo mooi, best een bekend hoofdstuk. En dan begint hij, voor alles wat er gebeurt, is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Prediker die schrijft van, er is overal een plekje voor. En ook dat jij hier bent, dat u hier bent, is omdat God u in deze tijd een plek heeft gegeven. God u heel bewust hier bedacht heeft. Want in vers 11, er komt dan dat hele bekende rijtje, dat ga ik nu niet met u lezen. Maar dan staat er, God heeft alles wat er is, een goede plaats in de tijd gegeven. En hij heeft ook de mens inzicht in de tijd gegeven. Hij mag denk ik verder klikken, anders blijft hij wat vaag. Ja, dat waren de probleempjes die ik even had en dat me niet meer lukte om op te lossen voordat ik hierheen moest. Oké, ja, is goed. Ik roep wel even als de volgende mag. Ja. En dan zegt de schrijver van de Predikerbrief. Dus God heeft heel bewust een tijd gegeven, maar alles wat er is, was er al. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. Bij God gaat dus niets verloren. Bij God raakt niemand kwijt. Bij God raakt niets weg. Dat ontdekte de schrijver van de Predikerbrief al. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. En ik hoop dat het je troost. Als je kostbare dingen verloren hebt, als kostbare dingen voorbij gegaan zijn, als je zorgen maakt over iets wat je graag had willen hebben en het is er niet, of iets wat je had en het is weg, God is er ook nog. God is er ook nog. Prediker 3, die spreekt over, er is voor alles een tijd. Er is een tijd voor dit en een tijd voor dat. En dat betekent dat er seizoenen zijn. Prediker die spreekt heel duidelijk over die doorgaande lijn, die doorgaande cirkel, zoals dat we ook de seizoenen elkaar afwisselen. Het afgelopen jaar hebben we 4 seizoenen gehad. En het nieuwe jaar komen er ook weer 4 seizoenen, als het jaar volgemaakt wordt. Zo is het jaren geweest en zo zal het ook nog jaren blijven, totdat de Heer terugkomt. En zoals we seizoenen in de jaren hebben, zo zijn er ook seizoenen in ons leven. Het kan zijn dat je midden in een seizoen zit en daar voorlopig nog in zit. Het kan ook zijn dat je net bij een wisseling van een seizoen zit. Dat het ene seizoen als het ware voorbij aan het gaan is. En dat God je aan het voorbereiden is voor het nieuwe seizoen wat gaat komen. Want als er seizoenen zijn in Gods Koninkrijk, dan zijn wij dus seizoenarbeiders. En dan kan je denken aan wat Jezus in die gelijkenissen van de Heer van de wijngaard, die ook arbeiders in zijn wijngaard aanstelt. Maar het kan ook zijn dat je zomaar van de ene wijngaard werk krijgt in de andere wijngaard. Of geplaatst wordt in een andere wijngaard. We hebben ook vaak de beeldspraak dat de gemeente het leger van de Heer is. Maar voor degenen die bekend zijn in het leger, die weten ook van als je in een leger dient, dat je zomaar overgeplaatst kan worden naar een ander legeronderdeel. Als je daar harder nodig bent dan op de plek waar je zat. De legerleiding, die kan dat zomaar doen. Dus er zijn wisselingen. En de Vader, onze hemelse Vader, die is de landman. En onze hemelse Vader, die is ook de Heer van de oogst. Dat zegt Jezus, bid om arbeiders. En die noemt ook dat, bid tot de Vader. Hij is de Heer van de oogst. Het komt hem toe. En ons leven in dat seizoen is kort. Ons leven wordt vergeleken met gras. Dat is niet zo leuk misschien. We zouden graag wat meer willen zijn dan gras. Maar Prediker die noemt al dat we vergankelijk zijn. Maar de volgende dia staat ons leven wordt vergeleken met gras uit Psalm 103. En die noemt dan in vers 15, ons leven duurt maar even. Een mens lijkt op het bloem in het gras. Eén windvlaag en hij is er niet meer. Er is niets van hem over. Bijna deprimerend, hè? Zo zou je hem op kunnen vatten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want Jesaja, die pakt datzelfde stukje op. En die zegt, het gras verdroogt. De bloem valt af. Maar het woord van God blijft voor eeuwig. Een hele grote tegenstelling. Het aardse, dat wisselt steeds. Zoals we al zagen bij Prediker. Maar het hemelse, het koninkrijk van God, dat staat vast en stevig. En dat verandert niet. Gods woord blijft voor eeuwig. En ook Petrus vergelijkt ons leven met gras. Want dan zegt hij in de boeken staat, 1 Petrus 1, in de boeken staat, de mensen zijn net als gras. Hun schoonheid is als een bloem in het veld. Het gras verdroogt, de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft voor eeuwig. Petrus maakt hier die tegenstelling nog een keer duidelijk. Hij maakt het als het ware helemaal af. En hij voegt er iets toe. Want als hij zegt het woord van de Heer blijft voor eeuwig. Dan zegt hij en dat woord dat is ook het goede nieuws wat jullie gehoord hebben. Gods woord is goed nieuws. Maar wat is dan dat goede nieuws? Wat is dan waar Petrus zo enthousiast over is? Nou, Gods goede nieuws, dat is de volgende dia, is volgens Petrus ook, en daar zit een geheim in, en dan mogen de eerste twee bullets. En dan werd ik vorige week daar zo door geraakt toen ik daarover na zat te denken. Ik zat na te denken over wat schoonheid is. Wat de schoonheid eigenlijk van God is. En schoonheid van God, dat zie je soms in de mens. Schoonheid van God, dat zie je in schepping. Maar soms ook in een bepaalde atmosfeer of in muziek of in kunst zien anderen dat. Daar zit een bepaalde schoonheid, dat is zo mooi. Het doet iets met je. Het maakt je van binnen, als het ware geeft dat een diepe vreugde. En ik zat te denken, de grootste schoonheid van God zagen we bij het meest lelijke wat de mens deed. Het meest lelijke wat de mens deed, was een kruis bedenken. Een kruis heeft God niet bedacht. Mensen, die hebben het kruis bedacht. Want de mens wilde zijn als God. Net zoals dat Satan zei van ik zal mijn troon opheffen en stellen boven de Allerhoogste. Zo hebben we de mens, door de zondeval als het ware ook, een vuist opgeheven tegen God. En het meest lelijke wat de mens kon bedenken. En dan zien we zoveel om ons heen, hoe lelijk mensen met elkaar omgaan. Hoe heftig dat ze elkaar kunnen pijnigen. Dat ze elkaar kunnen vernietigen. En daar is ook het kruis, was het heftigste wat ze in de tijd van Jezus op aarde konden bedenken. Het was het heftigste martelwerktuig om een mens te laten lijden. En tegen die mens te zeggen, jij hoort nergens bij. Zo lelijk om te zeggen, je hoort niet bij de hemel, maar je hoort ook niet op de aarde. Jij hoort nergens bij. Jij dient te verdwijnen. Want dat is wat wij mensen soms met elkaar doen. Wij gunnen een ander het licht niet in de ogen. En dat is niet alleen daar. Maar als je heel eerlijk in de schuilhoeken, in de donkere kant van je hart kijkt, ga je het ook bij jezelf ontdekken. Dan heb je Gods genade nodig om daar iets mee te doen. En dat kruis, het meest lelijke wat de mens kon bedenken, was God door Jezus bereid om als het ware zo ver van zichzelf af te zien, om zichzelf zo ver te beperken, dat hij bereid was om zijn leven af te leggen aan het lelijkste wat de mens kon maken. Om vanuit die enorme diepte nieuw leven te brengen. Dus wat de Bijbel ook zegt, dan zie je eigenlijk hetzelfde principe. Van dat er iets lelijks gebeurt. De graankorrel, die sterft. We worden opgeroepen als het ware om die graankorrel te zijn. Om ook die zelfbeperking toe te passen in ons leven. En de Bijbel zegt dat we alleen vrucht dragen als eerst die graankorrel sterft. En als die graankorrel sterft, dan ontkiemt daar nieuw leven in. Want die levenskracht, die zit in die graankorrel. En het grote wonder van God is dat het sterven het leven niet wegneemt. Dat is wat Jezus liet zien op het meest lelijke wat de mens kon maken. Hij gaf zijn leven aan het kruis. En ik weet niet of dat je de film van de Kronieken van Narnia wel eens gezien hebt, dat Aslan de leeuw dan op dat altaar ligt en dat de vijand juicht, nu hebben we hem. En dan de andere dag, dan is het altaar gebroken. Want ze hadden zich vergist. Want de dood kan het leven wel doen stoppen. Maar de dood kan het leven nooit definitief laten verdwijnen. Ik kwam erachter dat ik veel te bang was voor de dood. Of voor de effecten van de dood. Omdat ik de dood bijna gelijkstelde met het leven van God. Maar lieve mensen, God staat ergens helemaal bovenaan. En de dood veel lager. Die zijn niet gelijk. De dood is nooit bij machten om die grootheid van God te bereiken. Weet je, en wat er in het komend jaar ook gaat gebeuren. En hoe het ons ook zal vergaan. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van God. Dood kan ons niet scheiden van de liefde van God. De dood heeft gewoon niet de macht om ons te scheiden van de liefde van God. Ja, hij kan ons leven doen stoppen. Zoals dat het leven van een graankorrel stopt. Maar vervolgens ontkiemt. En veel vrucht, veelvoudig vrucht voortbrengt. Jezus liet dat zien. Want op het kruis gaf hij zijn leven. Maar hij ging als overwinnaar het graf in. Hij predikte in de hel, zegt Petrus. Tegen hen die in de tijd van Noach de boot gemist hebben. De hel was in rep en roer. Graven gingen open. Mensen die vroegtijdig gestorven waren, kwamen tot leven. De dood moest de sleutels van het dodenrijk inleveren aan de heerser over het leven. Aan hem die echt het leven toekomt. En misschien worstel jij met dood, of met doodsgedachten. Of is de dood een vijand voor jou in het leven? En ligt het als een deken over je heen? Weet dan, dat ook als dat gebeurt, dat het leven sterker is. De dood kan nooit de uiteindelijke overwinning hebben over jouw leven. Dat zal niet gebeuren. God is vele malen groter. Weet je wel? En dan zit daar het geheim in. Als leven stopt, dan keert het terug. Zoals dat de bloem en het gras ook terugkeren, zo keert ook het leven van God terug. Want een bloem die verdroogt wel, de stoffen ontbinden. Maar in het nieuwe seizoen binden ze zich weer en dan groeit weer iets nieuws. Dat is het leven van God. Dat is het leven van onze schepper. Dat is hoe God het geschapen heeft en het bedacht heeft. Een leven wat van God komt. En lieve mensen, er was een dag in de hemel, zegt Efeze, voor de grondlegging van de wereld. Op die dag bedacht God jou. Op die mooie dag kwam jij bij God in gedachten. En besloot hij om jou te scheppen. Met alle schoonheid, met alle mooie dingen, met alles wat je nodig had. Met de talenten, met de eigenschappen. En ik stel me zo voor dat er een grote glimlach op het gezicht van God was. Toen hij jou en mij bedacht. Weet je, God ziet je graag. God mag je. Hij ziet je zo graag. Je bent zijn schepsel. Je bent uit zijn hart geboren. Hij heeft je gemaakt. Hij ziet je zitten. En wat mensen om je heen ook zeggen. En wat de wereld ook voor verhalen vertelt. God was de eerste die van je hield. En die zei van jij bent mijn beminde. Ik zie het zitten met jou. Ik zie het echt zitten met jou. Wauw! Ik zie het echt zitten met jou. Dat is God. En wat dit ook bedreigt, het kan het niet wegnemen. En de Bijbel die zegt ook, het leven is in het woord, volgende bullets, mag ze allemaal wel laten zien. Want wat Jesaja ook zegt, hè, het woord van God wordt uitgezonden. En keert pas terug als het gedaan heeft waarvoor het uitgezonden is. Het woord van God keert niet leeg terug. Het woord, dabar, dat is het levende woord. Wat in het Grieks Jezus betekent. Johannes spreekt over het woord was bij God en het woord heeft onder ons geleefd. En heeft hij het over Jezus. Jezus stopt niet voordat alles wat de Vader bedacht heeft, wat de Vader geschapen heeft, weer onder zijn heerschappij is. En weer aan zijn voeten is gebracht. Eerder stopt Jezus niet. Dat is wat het woord zegt. Wel, lieve mensen, bij God kan niks verloren gaan. Dat wordt ons wel verteld. Maar als God God is, dan is hij almachtig. Wie kan iets roven uit de hand van de Almachtige? Daar wil ik jullie mee bemoedigen. Als je verdrietig bent over het afgelopen jaar, of als je zorg hebt vanwege het afgelopen jaar, of als je misschien met vreugde naar het nieuwe jaar kijkt, of met minder vreugde, of misschien wel met zorg, hij is daar. Hij is bij jou. Hij ziet je zitten. Petrus geeft ons ook een heel mooi advies. 1 Petrus 2, vers 3 en 5. Er staat: als je door Gods woord, maar ook door Jezus, zullen jullie proeven hoe goed en hoe vriendelijk de Heer is. We hebben daarover gezongen. God is goed. God is echt goed. Nee, we hebben ervoor gebeden. Wat zeg je? Ik kwam in het gebed vanmorgen. God is goed. En dan zegt Petrus in het volgende vers: ga naar Jezus toe. Ga naar het woord toe. Hij is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wil bouwen. God is bezig om zijn koninkrijk, wat hij van tevoren al bedacht heeft, te vestigen in deze wereld. En ook al lijkt het er helemaal niet op, God bouwt gestaag. God bouwt rustig verder. En het koninkrijk van God, dat gaat er echt komen. Dat gaat er komen. We weten niet hoe lang dat het nog duurt. Maar het gaat gewoon komen. En God gebruikt mensen. Ik noemde al even: voor alles is een tijd. Mijn moeder vroeg ook aan mij van: ja, waarom moet ik hier nog zijn? Ik zei: mam, een van de dingen die je me geleerd hebt, is dat je dan waarschijnlijk nog iets te doen hebt. Ja, maar wat kan ik nou nog? En van de week vertelde ze dat ze dan 's morgens door de wijkzorg gedoucht wordt. En er kwam een verpleegster. Ik dacht: ja, mevrouw, u gelooft, hè? Ik heb eigenlijk helemaal niks met geloof. Maar wat gelooft u nou eigenlijk? En hoe werkt dat bij u? En wat is dat dan precies? Want ik ken dat niet. Ze kan bijna niks. En dan wordt ze gedoucht. En ondertussen mag ze getuigen van het evangelie. En ik weet het niet hoor. Maar dat heb ik van mijn moeder geleerd. Bij God gebeurt niks toevallig. Dus ik geef het haar altijd maar weer terug. Ik zeg: man, er gebeurt niks toevallig. Dus misschien is dat voor deze ene mevrouw, dat ze het van jou moet horen, dat ze het van jou aanneemt, wie Jezus is. Het zijn soms helemaal geen grote wereldschokkende dingen, maar gewoon in het geworstel van het leven. Doorgeven wat je door te geven hebt. En dat is wat Petrus ook vraagt. Jullie moeten jezelf ook laten gebruiken als levende stenen, waarmee het geestelijk huis wordt gebouwd. En toen ik dat van de week las, gaf het me ook rust. Soms heb je van nu, juist om deze tijd krijg je 1001 van die dingen. Van: heb je al een plan voor 2024? Maak een goed plan. Wat zijn je doelen? Heb je de doelen van 2023 gehaald? Allemaal goed hoor. Maar soms ook best wel vermoeiend. En toen dacht ik: hey, wat is mooi dat ik niet zelf die plannen hoef te bedenken, maar dat God die plannen al bedacht heeft. En dat wij de werken mogen doen die God van tevoren al voorbereid heeft. Hoeven ze alleen maar uit te voeren. Af te stemmen op onze Vader. En van Hem te begrijpen, in de zoektocht die dat ook is, van: Heer, wat wil u nu? Wat wilt u met mij? Wat mag ik voor u doen? En er dan op vertrouwen dat God je echt niet aan de kant laat staan. Ook al merk je er misschien niks van. Weet je, God is God. En als jij vraagt van: Heer, ik ben beschikbaar, gebruik me maar. Dan laat God je echt niet op de reservebank zitten. Echt niet. Tenzij die op de reservebank nodig heeft en dat je daar iets te doen hebt. Maar dan is het eigenlijk geen reservebank meer. Maar dan wordt daar het spel gedaan. Maar dat is wat Petrus zegt. En ik hoop dat het ook ontspanning geeft. In deze tijd waarin zoveel spanning is. En dat iedereen ook gespannen staat. Dat we als het ware mogen denken van: hé, maar mijn Vader in de hemel heeft alles in de hand. Ook al vertelt het journaal mijn hele andere dingen, wat ook allemaal waar is wat er gebeurt. Maar mijn Vader in de hemel, die heeft het nog steeds in de hand. En als ik afgestemd ben met de hemelse Vader, relax. dan komt het goed. Want hij brengt alles ja, weer op orde. Dat is wie hij is. En daarmee wil ik ook dan eindigen op Psalm 90, de oudejaarspsalm, zoals dat die ook wel eens genoemd wordt. Dan zegt, leer zo onze dagen tellen, dat er een wijs hart bekomen. En de Spreuken die zegt van, de vrezen des Heren, ontzag voor God, is het begin van de wijsheid. En dat hoop ik dat ik jullie vandaag mee heb mogen geven. God dacht als eerste aan jou. Hij ziet je zitten. Als jij God zoekt, en je verbindt je met hem, is dat de eerste stap van wijsheid. In de dagen die we nog hebben. Amen. Ik wil nog een zegen voor jullie bidden. Dank u wel, Vader God, dat u goed bent. Ook al lijkt het soms niet goed als we de wereld om ons heen bekijken. Soms dingen in ons eigen leven. Soms dingen die we ontmoeten, die op ons pad komen, die onze weg kruisen. Heer, daar kunnen we heel veel vraagtekens zetten, maar ik bid, help ons te zien dat u goed bent. En dat u een goed werk bent begonnen. Dat u een werk bent begonnen om uw koninkrijk te bouwen. En dat u bezig bent om uw koninkrijk te vervolmaken. En dat u niet eerder stopt dan dat u dat voor elkaar heeft. En we geloven en we vertrouwen erop, Heer, dat dat gewoon spoedig gaat komen. Heer, dat dat gewoon gaat gebeuren. En als de wereld over elkaar heen tuimelt en er zoveel vreemde dingen gebeuren, dan weten we weer dat u God bent, dat u goed bent, en dat het past in wie u bent. En ik bid, Heer, help ons als we verdrietig zijn, of ja, van dingen uit het afgelopen jaar, als we iets achterlaten, zo op de overgang naar het nieuwe jaar. Heer, help ons en geef ons wat we nodig hebben. Help ons vandaag. En help ons ook voor morgen. Als ons hart misschien bezorgd of bezwaard is voor wat er gaat komen. Als angst op ons afkomen. Laat dan uw woord ons troosten. Zoals Johannes zegt. Volmaakte liefde drijft iedere angst uit. Daarom bid ik, Heer, vul ons. Met uw liefde. Vul ons, Heer, met uw liefde. Zodat we weten dat we geliefde kinderen zijn. En dat u ons wilt en kunt gebruiken. Op een plek om die liefde ook te delen met anderen. En uw koninkrijk te bouwen. Heer, ik bid voor degenen die moed nodig hebben. Geef hun moed. Heer, ik bid voor hen die kracht nodig hebben. Geef hun kracht. Heer, ik bid voor hen die heling en die genezing nodig hebben. Ik kom met uw heling. Ik kom met uw genezing. Want er is opstandingskracht in uw leven. Heer, als mensen gebukt gaan onder depressie. Heer, dan bid ik dat ze als eerste uw nabijheid ervaren. In die depressie. Dat u doorbreekt met uw aanwezigheid in die depressie. Heer, en ik bid om uw bescherming. We hebben uw bescherming nodig. Heer, help ons om elkaar en u vast te houden bij alles wat er gaat komen. Heer, zegen ons. Heer, ga voor ons uit. Heer, wees naast ons. Heer, wees achter ons, wees onder ons. Heer, wees boven ons en wees in ons. Zodat u overal bent. Waar we ook zijn en waar we ook gaan. En dank u wel dat u dat doet. Glorie voor uw naam. Amen.